Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Met als thema Dying to Self. Laat wat aards in u is afsterven. De voorganger is dominee Van der Dussen. Mijn naam is Johan van der Wiel. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Met vragen of opmerkingen bent u van harte welkom. De kinderen van Kindel Bijbelgroep 1 en 2 komen vanochtend bij elkaar. De organist is Christian ten Hoven. De pianist is Melchior Mulder. De collecte is bestemd voor de diaconie. Nu zal Daniel Huibrechtse iets vertellen over het 40 dagen project voor de kinderen. Is zij aanwezig? Nee? Ja? Ik overval je. Dat mag ook. Deze week is dominee Daniel Timmerman vanwege de voorjaarsvakantie niet bereikbaar. Voor pastorale vragen kunt u zich melden bij uw wijkouderling. In dringende gevallen kan, na overleg met de wijkouderling, contact opgenomen worden met dominee Van der Dussen. Op donderdagavond 18 februari willen we als kerkenraad graag de gemeente informeren over de volgende onderwerpen. De begroting van 2016, verslagcommissie aankoop Emmauskerk, de stand van zaken met betrekking tot verandering pastoraat. We beginnen om 8 uur en tijdens de pauze is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Zoals gepland wordt ons orgel gerenoveerd vanaf morgen en dat gaat wel 7 weken duren. De bloemen gaan vandaag naar de organist. Wie zou deze willen bezorgen? Ik zie nog geen... Ja, achteraan. Wim, dankjewel. Vanmiddag is er behalve de Koreaanse geen dienst in dit gebouw. We zingen nu Psalm 107, vers 1 en 4... Na stilte, belijdenis en groet zingen we uit het liedboek van 2013, lied 23c. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Wij worden stil voor God. En wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God, de Vader, en van onze gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Dit is het moment dat Danielle wat gaat vertellen over het 40 dagen project. En ik denk, Danielle, dat het de bedoeling is dat de kinderen nu allemaal op het podium komen. Dus kom naar voren als jullie willen. Goed zo, jij hebt er zin in.
Maar even hierheen genomen. Straks draaien we het wel weer om. En dan kunnen de mensen het ook zien. Zo kunnen jullie het allemaal goed zien, of niet?
Ja.
Oké. We gaan beginnen met het 40 dagen project. En daar hoort dit kruis bij. Wie weet waar het kruis bij hoort. Bij elk feest dat wij gaan vieren over 40 dagen. goed Pasen. Maar voordat het zover is, is het nog 40 dagen wachten. En we gaan aan de hand van het thema. En daar ga ik de letters van opplakken. Dan ben ik benieuwd of jullie dat ook kunnen lezen. Ik denk het wel. De eerste letter. Een? De tweede. Er is iets afgevallen. Een? Er hoort eigenlijk een stipje boven. Wat is het dan? Heel goed. De... Wie heeft er al een idee wat er komt?
Liefde.
Heel goed. Liefde komt er. Maar dan zijn we nog niet klaar. Want er komen nog twee letters achteraan. Oké. Nou. Ik hoor het al. Wat staat hier? Even kijken.
Liefde is...
Heel goed. En dan houdt het nog niet op, want het is eigenlijk een zinnetje. Maar niet alle letters kunnen erop. Want we gaan deze zin komende weken steeds afmaken. Liefde is... En vandaag horen jullie het eerste verhaal. En daar hoort een plaatje bij. Wat is dit? Een?
Vis.
Een vis? Heel goed. Dat hoort bij het, bij de eerste letter. En dan ben ik natuurlijk mijn plakband vergeten. Maar ik denk dat iemand wel... Wie wil de plakband na de kinderbijbelgroep meenemen? Wie wil dat doen? Ja, Joost? Ga jij plakband vragen aan de juf? Nee, straks, hè? Na afloop? En dan kunnen jullie misschien ook de zin wel afmaken... die bij dit verhaal hoort. Dan mogen de kinderbijbelgroepleiding komen. En dan mogen de kinderen die in kinderbijbelgroep 1 en 2 zitten... naar de kinderbijbelgroep gaan. En kinderbijbelgroep 3 mag naar hun eigen plaats bij papa en mama gaan.
Zullen wij bidden? Heere God, wat is dat toch mooi dat al bijna 2000 jaar de verhalen over onze Heer Jezus Christus worden verteld. En ook nu weer voor de kinderen. En we bidden u voor ze dat ze... die verhalen gaan kennen als verhalen over u en uw liefde. Wilt u ons allen geven dat in die Bijbelverhalen en teksten en brieven en liederen die ons zondag in, zondag uit hier bezighouden, dat daarin u en uw liefde in Christus voor ons gaan spreken. Wij danken u dat we niet op ons eentje hoeven te geloven. Dat we altijd anderen ook in de kerk aantreffen. Mensen die ons voorgingen, ouders, grootouders, vrienden en mensen die nu om ons heen zijn. En wat we u bidden vanmorgen is dat we op zijn minst met één van onze medekerkgangers vanmorgen echt een moment contact hebben. En dat we niet naar huis zullen gaan zonder minstens één zo'n contact. En helpt u ons dan om ook attent te zijn op mensen. We leggen u voor dat we ook zo ontzettend gauw in een routine terecht kunnen komen met kerkgang en geloven. Wilt u ons daarvan afhelpen en ons vurig maken voor u, voor Christus, door uw geest? Als we verdrietig zijn, wilt u ons dan troosten? En als twijfels ons achtervolgen, wilt u ons dan sterker maken in het geloof? En als we de verkeerde kant op dreigen te gaan, wil ons dan een halt toeroepen? En wilt u voor ons allen in deze dienst de rijkdom van uw genade en vrede laten opengaan? In Christus onze Heer. Amen. Ik ga het thema van de preek bij u inleiden, want dat heeft wel wat introductie nodig. Dying to self. Dat is een onderwerp dat christenen al heel lang en heel diep bezighoudt. Steeds met verschillende woorden ook. Onze Rooms-Katholieke broeders en zusters noemen dat versterving. En daar zit dus ook dat woord sterven in. Dying. Je kunt erover lezen bij Johannes, links op de foto, Calvijn. Hij heeft daar indrukwekkende bladzijden over geschreven. Nog verder terug, 600 jaar geleden, leefde in Zwolle Thomas à Kempis. Dying to self, dat heette toen afsterving aan jezelf. Ik heb daar ook van de week in zitten lezen. Ik dacht, tjonge, dit gaat over iets. Ik heb op de volgende foto een tijdgenoot van ons. Daar ziet u links Richard Foster, een Amerikaan, die een veelgelezen boek heeft geschreven waarin dit ook aan de orde komt. En tenslotte onze Heidelberger Catechismus, zondag 33, waarin bestaat de bekering uit de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Allemaal hetzelfde thema. En zo af en toe ben ik daarmee bezig, maar ik was werkelijk verrast toen Marlieke Wijs mij vertelde dat zij daar ook heel erg mee bezig was geweest. En dat de afkorting DTS zo gelezen kan worden. Nou, toen dacht ik, vertel. Ik dacht dat DTS wat anders betekende. Nou, dat was ook goed, maar dit is het ook. Dus Marlieke, kom het even uitleggen. wat DTS betekent en op welke twee manieren je het kunt lezen, alsjeblieft. En ik geloof dat jij gezorgd hebt voor de plaatjes die daarbij horen.
Hallo? Ja, hij doet het. Oké. Ik ben dus een DTS weer te doen. En DTS kan gelezen worden als Discipleship Trainingsschool.
Kan iedereen het goed verstaan? Of moet je hem... Nee, je moet hem dichter bij je mond houden. Zo ongeveer. Maar dan kan je niet meer praten.
Oké, kan iedereen... Ja? Oké, cool. Ik heb dus een DTS gedaan. En DTS staat dus voor Discipleship Training School. En je kan ze overal op de hele wereld doen. En ik heb die van mij heb ik in Schotland gedaan. En dat is één plaatje van Schotland. En basically wat je dan doet is, je gaat een half jaar, ga je weg. En je gaat de eerste 4 maanden van dat half jaar ga je leren en volg je lessen. En even kijken hoor. Dit is het huis waar ik in verbleef. En dat is dus waar we elke ochtend aanbidding hadden. En elke ochtend, je leeft heel gestructureerd. Elke ochtend begin je met... aanbidding samen, je bidt samen. Dat doe je dan in de middag nog een keer. En in de avond sluit je daar ook nog gewoon mee af.
En samen, dat is met hoeveel mensen?
Nou, mijn DTS was heel klein. Je hebt hele grote DTS'en. Maar die van mij was in totaal 6 leerlingen. En verder alleen maar leiding. Dus die van mij was heel klein. Ik vond het zelf erg leuk. Wat een hele leuke DTS. Even kijken. Dat is waar we lessen hadden. Even kijken. En dit is nog een foto van Schotland.
Dit klinkt meer naar vakantie dan naar dying.
Ja. Nee, maar dit was dus dit dan de eerste helft van een DTS. Dus je zit thuis en... je leert gewoon ontzettend veel. Je leert over wie God is... en wat hij doet. En je leert gewoon ook heel erg meer de Bijbel kennen. En je leert Jezus ook meer kennen op echt een persoonlijk level. Je begint echt een relatie met hem op te bouwen. En dan een tweede deel van je DTS is outreach. En die van mij ging naar Cyprus. Dat ligt vlakbij Syrië. Daar, die richting.
Nee, je wacht nog even met DTS, maar vertel nog even die 2 maanden outreach. Wat gingen jullie toen doen? Met die 6 mensen was dat?
Nee, dat was met 4 mensen. Okay. Dus ja, er vielen 2 mensen af. En we gingen dus naar Cyprus. En in Cyprus hebben we heel erg veel gewerkt met vluchtelingen. Omdat het echt een plek is waar gewoon heel veel vluchtelingen naartoe komen. En we waren dus 4 studenten en 3 leiding. Het was wel leuk, want we zaten in een appartement voor 4 personen, met z'n 7e. We moesten elke dag de stad inlopen, 1 uur lang en 1 uur terug. Maar het was wel, we zaten in een plekje genaamd Nicosia. En dat is de laatste verdeelde stad ter wereld. Dus waar nog echt een grens doorheen loopt. Het noorden dat bestaat, dat is van Turkije. En het zuiden dat is Grieks. En als je dan naar de andere kant wil, dan moet je echt een grens over. En dan moet je echt je paspoort laten zien. En het is echt een heel gedoe. Maar het is heel gaaf, want wij hebben daar dus echt heel erg ook contacten kunnen leggen aan zowel beide kanten. En er is best wel veel conflict daar geweest. En we hebben daar best wel ook heel erg met mensen gewerkt. En ook gewoon gezien hoe langzaamaan... Op een gegeven moment was er een mercy center... waar dan mensen heen konden gaan om eten te halen. En dan was er 1 tafel en iedereen wou aan die tafel zitten. Het was een bijzondere tafel blijkbaar. Maar het was heel gaaf, want je zag daar dus Turkse mensen zitten... Griekse mensen zitten aan die tafel, Syrische mensen zitten... Afrikaanse mensen zitten. Die wouden allemaal aan die tafel zitten. Het was de populaire tafel, denk ik. Maar dat was dus gewoon heel gaaf om te zien... Dus.
En daar ging het gebeuren. Dying to self.
Ja.
Daar horen we je straks verder over. Bedankt vast voor DTS, onthouden, discipelschap, training, school en dying to self. Daar hoort een bijbellezing bij. En dat is Colossenzen 2 en 3. En daar hoort ook een lied bij. En dat lied gaan we nu eerst zingen. En dat is Abba Vader, lied 2 uit de eigen bundel. En daarna zal Chris Broersen voorlezen uit Colossenzen 2 en 3.
Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Als Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt ook u die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift. Vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen. Maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heere u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Zo'n echt katholiek woord als versterving, dat komt dus hier vandaan, uit het Nieuwe Testament, Colossenzen 3. Staat ook nog wel op meer plekken in het Nieuwe Testament, maar hier heel duidelijk, laat wat aards is in u afsterven. En dan gaat het om concrete dingen als woede en drift en vloeken en tieren. Afsterven. En dan hoor je ineens, hé, dat is toch meer dan doe het niet meer. Het is veel dieper gaand. Het gaat om wie jij bent. Om jouw ik, jouw tierende, woedende, driftige ik. Dat ik, zegt Paulus, laat dat afsterven. En dan komt er een ander ik voor in de plaats. Het gaat niet om andere dingen doen, het gaat om een ander ik. Een bescheiden ik. Een ik dat niet zo fel de strijd aangaat met de ander, maar de minste kan zijn. Een ik dat vredig is. De vrede van Christus heerst in mijn hart. Wat een contrast. Het ene ik, dat is een en al innerlijke woede en conflict. En dat andere ik, dat is vrede. En daardoor ook vrede ten opzichte van je medemens. Die twee ikken, zegt Paulus, die noem ik de oude en de nieuwe mens. En ik heb het al eens eerder vergeleken met een oude en een nieuwe boerderij. Een bouwval en een schitterend gerenoveerd complex. Waar wil je liever wonen, links of rechts? Ja, wie echt houdt van klussen zegt misschien, ja, dan vind ik links aantrekkelijk. En dus wie houdt van afsterven, die moet links gaan beginnen. Want dit moet opgeruimd worden. En rechts, dat is de nieuwe mens. En dat is de nieuwe mens van vrede en van zachtmoedigheid. Een nieuw ik. En hier wordt een plaatje geschetst waar we allemaal in passen. Niemand kan zeggen, oh, maar ik heb helemaal geen last van zo bouwvallig zijn. Ik ben van nature zo enorm in de vrede van Christus. Allemaal passen we erin. En daarom geldt het hier ook voor ons allemaal. Sterf af aan jezelf en sta op als een nieuw mens. De allernieuwste Bijbelvertaling die zegt van, ik zal het nog wat duidelijker maken. Maak er een einde aan. En toch is dat eigenlijk niet echt duidelijker gemaakt. Want het moet er echt in zitten, dat keiharde woord dying, doodgaan, sterven. Want dat heeft alles te maken met de weg van onze Heer Jezus. Die heeft de weg gekozen om te sterven en op te staan. Kruisiging en opstanding. Het traject waar we in de 40 dagen tijd ons heel nadrukkelijk mee zullen meten. En dat is ook onze doop. Die toch echt versmalt wordt als je hem enkel maar neemt tot, nou ja, nu weet je dat God ook vriendelijk voor je is. Ja, dat is ook zo, maar daar zit toch de scherpte in dat, zoals in de oorspronkelijke doopsymboliek, een mens kopje onder gaat. In de doop verzuip je, zegt Luther. En zo is het ook. In de doop verzuipt de oude mens. En als je dan proestend weer boven water komt, dan krijg je meteen ook een nieuw jasje om. En je wordt in het wit gekleed. Onze doopjurken nog. Die prachtige witte doopjurken die hier en daar nog in gebruik zijn, die beelden dat uit. Daar staat een nieuwe mens op uit het water. En zo krijg je deel aan het sterven en opstaan van Christus. De oude mens wordt verzopen. En de nieuwe staat op. En wij zijn ons hele leven doende om dat gestalte te geven. Dying to self. En verrijzen als een nieuw mens. Nou, ik dacht dat dit een goed moment was om een lied te zingen waarin de doopsymboliek, zoals Paulus die in Romeinen 6 uitwerkt, ook op een hele zorgvuldige manier wordt gedicht. En dat is lied 87 uit het oude liedboek, gezang 87. We zingen daarvan vers 1, 2 en 5. naam, discipelschapstrainingsschool, die is eigenlijk heel mooi. Omdat hij iets aangeeft dat dit doen, afsterven aan al dat oude, dat vraagt training. Dat gaat niet vanzelf. Oefent u in de godsvrucht, zegt Paulus tegen Timotheus in de oude vertaling. Discipel zijn van Christus, verbonden zijn met de Heer, zoals wij het zongen. Leven als een gedoopt mens, dat betekent inderdaad dat je je voortdurend traint in het gevecht, in het steekspel met die oude mens, met dat oude ik. En het verraderlijke is dat je er nog niet bent als je je eigen woordenstroom onder controle hebt. Ook als iemand hier zegt van nou, dat gaat bij mij best goed. Ik vloek en tier eigenlijk helemaal niet zo vreselijk in het leven. En dat is al heel wat, als je dat kan zeggen. Maar zelfs dan, als je dat kunt zeggen, let erop dat er iets onder zit. Waarom kan een mens zo tieren en schelden en vloeken? Eigenlijk altijd als de dingen niet gaan zoals je het wilt dat ze gaan. Let er maar op, dat is het eigenlijk altijd. De dingen gaan niet zoals je wilt dat ze gaan. En dan blijkt er in ons een ontzettend felle hartstocht te zitten. In ieder mens. De felle hartstocht, de drift dat de dingen wel gaan zoals jij wilt dat ze gaan. En als dat niet gebeurt, ja, dan kan je zelfs uit je vel springen. En als je dat niet doet, als je dat allemaal wegdrinkt, ja, dan heb je het nog niet gedood. Dan zit het er nog. En dan kan het in je dromen gaan spoken. Denk eens aan die kleine kindjes. Het ene moment nog zo lief en schattig. En het andere moment ze krijsen van woede, omdat ze het niet gaat zoals ze het willen. Dat zit er zo diep in een mens. Die Richard Foster die ik aanhaalde, die zegt, eigenlijk slepen bijna alle mensen wel de vreselijke last, de terrible burden met zich mee, dat ze het niet kunnen verdragen dat in het leven de dingen niet altijd gaan zoals je wilt dat ze gaan. Dat kan een obsessie worden. Dat het niet gaat zoals je wilt dat het gaat. Daar kan je in vastbijten. Kan je jaar in jaar uit boos om zijn. Je kunt het andere mensen jaar in jaar uit kwalijk nemen. En dying to self, afsterven aan die hartstocht, dat kan alleen als je het uit handen geeft en Christus volgt in zijn gebed: Vader, niet mijn wil, maar uw wil. Dat is, geloof ik, het allermoeilijkste gebed, om dat te menen. Niet meer wat ik wil, maar wat u wilt. Overgave. De controle uit handen geven. En dat moet je trainen. Christus heeft die training gehad aan het begin van zijn loopbaan in de woestijn. 40 dagen verzoeking om zijn eigen ik ondergeschikt te maken aan de wil van de Vader. En dat grijpt terug op de woestijnreis van Israël. Israël in de woestijn, dat was ook een training in accepteren dat het niet gaat zoals je wilt dat het gaat. Een training in helemaal je afhankelijk maken van God. Bij alle gevaren die er waren. Er staat een prachtig woord in Deuteronomium 1. U hebt in de woestijn ervaren dat de Heere uw God u gedragen heeft, zoals een vader zijn kind draagt. Maar daar zit iets achter dus. Zoals een vader zijn kind draagt. Ze moesten wel. Want ze konden zelf de weg niet meer uitzetten. En ze waren volkomen aangewezen op zijn zorg. En ze bleven maar spartelen. En ze bleven maar God van zich afduwen. En ze bleven maar zeggen, nee, we gaan daarheen. Of we gaan wel terug. Of we gaan die kant op. Maar zo kan het niet. Eén langdurige training om je gewonnen te geven aan God. God heeft alles van ze afgepakt in de woestijn. En toen moe gesparteld. Toen ervoeren ze wat het betekent om je te laten dragen door God. En daarom hebben christenen vanaf het begin van de kerk de woestijn ook letterlijk opgezocht. Zeiden, wij willen het gaan ervaren wat het is om onze zekerheden los te laten. En niet bezig te blijven met zelf alles maar regelen en sturen, zoals ik wil dat het gaat. Neem mijn zekerheden maar van mij af, Heere God. Christenen zochten de woestijn op. En er waren met name christenen die zeiden, u hebt hier al mijn geld. Ik ga niet langer met mijn geld mijn leven regelen. En dat ging terug natuurlijk op wat Jezus tegen de rijke jongeling zei. Verkoop al wat je hebt en geef het aan de armen. En het gaat terug op het verhaal wat de kinderen nu horen op dit moment. Het verhaal van de visvangst. Dat ermee eindigt dat Jezus zei, volg mij. En ze lieten alles achter. Trainingsmomenten. Om je eigen felle ik aan de kant te schuiven. Te zeggen, Heere God, hier ben ik. Nou, Marlieke heeft een paar dagen zo'n buitengewoon heftig trainingsmoment ondergaan. Even wat over vertellen. Toen je het mij vertelde, dacht ik, oh wat is dit een bijzonder verhaal dat me doet denken aan het verhaal van zo'n man als Franciscus van Assisi, de man naar wie de paus zich heeft genoemd. En dat was een van die mannen die alles verkocht, arm werd en zijn eigen deel ondergeschikt maakt. Marlieke, je hebt niet alles verkocht, maar ik heb begrepen, je was zelfs je pinpas op een gegeven moment had je niet meer bij je op Cyprus.
Ja, klopt.
Je had ook geen portemonnee meer?
Nee.
Wat had je nog wel?
Basically, wat we gingen doen was op Cyprus. Daarin zelf is best wel een onderwerp dat terugkwam op mijn DTS. Ja, sorry. Het is best wel iets dat terugkwam op mijn DTS in veel opzichten. En op een gegeven moment toen op mijn outreach hadden we besloten om het helemaal, zeg maar, compleet tot een 100% ervoor te gaan. En dat deden we door een faith adventure te gaan doen.
Een faith adventure.
Ja.
Even vertalen.
Geloofsavontuur,
denk ik, hè?
Geloofsavontuur, ja. En basically wat je doet, is je gaat op weg. Het komt van Lucas 9, geloof ik. Is dat Jezus zijn discipelen op pad stuurt om gewoon hun persoon van vrede te vinden en om mensen te genezen en et cetera. Dus daar is dat is waar het vandaan komt. En wij zijn dus op weg gegaan. In Cyprus. We waren opgedeeld in twee groepen. Dus ik was samen met een ander meisje genaamd DJ. En je mocht van tevoren al even bidden over wat je nou precies ging doen. En misschien ook waar je heen ging. Wat God zei van misschien moet je dit meenemen. Maar basically je gaat het onderweg zonder iets. Zonder plan. Je weet niet waar je gaat slapen. Je weet niet of je eten hebt. Je weet niet wat je gaat doen. Je weet helemaal niks. Wij wisten alleen dat we 4 dagen weg zouden gaan.
En toen heb je een nacht bij Starbucks rondgehangen.
Ja, toen de eerste nacht was niet zo leuk. Dat kwam voornamelijk omdat wij heel erg we waren heel erg gefocust op wat we daar aan het doen waren en op onszelf. En we hadden iets van 10 euro meegenomen om weg te geven. Maar uiteindelijk toen bedachten we van, weet je, we gaan gewoon eten halen. We hebben er geen zin meer in. En we waren zo erg gefocust van, weet je, misschien dit tweede adventure, dat is gewoon helemaal niks voor ons. Dat is gewoon niet wat wij moeten doen hier. Dus God heeft het helemaal niet voor ons bedoeld. Dit is gewoon niet wat wij moeten doen. En we hebben dus een nacht bij Starbucks gezeten. Die hele nacht. En we hebben niet geslapen de hele nacht. En de volgende ochtend waren we ook echt, waren we helemaal klaar mee. We zeiden van, oké, weet je, dit is gewoon niet wat we moeten doen. We gaan gewoon weer terug naar IJsland.
Net als Israël terugging naar Egypte,
ja.
Dacht jij, klaar?
Ja, we waren inderdaad, we dachten van, we zijn er klaar mee. Dus we hadden onze leiding geappt. Die was nog in thuis. En we zeiden van, ja, sorry, maar we komen naar huis. En de leiding was thuis en die zag maar, die was onze thuisfront. En die was voor ons aan het bidden. Dus we konden hun de hele tijd appen. Om te zeggen van, hey, dit en dit zijn we aan het doen. Kunnen jullie voor ons bidden? Et cetera. Dus we hadden ze geappt en zij waren meteen gaan bidden van, oké, God. Als u wil dat zij niet nu naar huis komen, maar dat zij doorgaan. Laat een van hun gewoon omdraaien. Nu.
En dat was jij, hè? Die dat uiteindelijk gedaan heeft.
Dus wij lopen naar huis. En we zijn halverwege thuis. We zijn dus een uur, zeg maar. Dat is dus een uur lopen. Dus we zijn halverwege. En ik op een gegeven moment heb zo'n gevoel van dat er iets verkeerd is. Dus ik zeg tegen DJ van, oké, sorry. Maar volgens mij moeten we gewoon even stoppen. En ik was moe. En ik had niet gereden die ochtend. En ik draaide op dat moment helemaal door. We zijn in een park gaan zitten. En ik ben het hele park heel erg gaan rennen. Ik ben een boom ingeklommen. Ik heb echt... omdat ik gewoon niet wist wat ik moest doen. Ik had DJ en die was keimoe. En ik wist dat zij wou slapen in een bed. Zodat zij naar huis wou. En aan de andere kant had ik ook dat God wou... Dat ik zo zeker wist dat God wou dat wij doorgingen. En zo zeker wist dat wij... dat we gewoon niet naar huis moesten gaan. En dat was echt even enorm stressen.
En het verhaal van de bushalte.
Ja. maar uiteindelijk toen zijn we dus... toen zijn de leiding naar ons toegekomen en toen hebben we besloten inderdaad door te gaan. Dus toen zijn we bij een bushalte gaan zitten. We hadden geen geld meer. We hadden niks te eten. We hadden nog steeds geen plek om te slapen. En we hadden bedacht dat we niet meer... We zaten in Nicosia en we hadden bedacht dat we naar een andere stad gingen. Dus we gingen bij een bushalte zitten. In de hoop dat er iemand tegen zouden komen die voor ons een busticket zou betalen. En we zaten daar bij de bushalte en we zaten te bidden over dat er gewoon iemand naar ons toe kwam. Die ook maar gewoon medelijden met ons had. En we hebben er 5 uur gezeten. En uiteindelijk toen kwam er een Duitse vrouw en die hadden we even mis naar kletsen. En die vroeg al, tenminste, en die stapte de bus op. DJ was even naar de wc. En die stapte de bus op en die zei zo van, gaan jullie niet naar Larnaca? En ik zei zo van, ja, maar we hebben geen geld. Dus dat gaat gewoon niet. En toen gaf ze ons dus het geld om de bus te nemen naar Larnaca. En DJ was dus naar de wc, dus we moesten de volgende bus pakken. Maar ondertussen zat ik echt van, ik hoop echt dat ik die vrouw nog tegenkom. Van, dat ik haar tenminste nog even kan bedanken. Maar ja, Larnaca is best groot, dus de stad waar we heen gingen. Dus, ja, goed. Dus, we pakken de bus en we hebben nog steeds niet geslapen, nog steeds niks gegeten. Dus we komen daar aan en het is laat. En we hebben nog steeds geen plek om te slapen. En op een gegeven moment bedenken we van, oké, weet je, we lopen gewoon een hotel in. Misschien hebben ze een kamer voor ons, gratis. Je weet maar nooit. Dus toen hebben we bij een hotel gevraagd of ze een kamer voor ons hadden. Dat hadden ze niet, maar we mochten wel in de lobby zitten. Dus toen hebben we in de lobby gezeten en op dat moment was ik er helemaal klaar mee. Ik was op dat moment echt boos op God ook, want we hadden nog niks. En uiteindelijk toen heb ik ook gewoon gezegd, weet je wat, prima. Weet je, ik laat maar, u doet maar wat u wil. Weet je, als u weer wilt dat wij op straat slapen, prima, dan doe ik weer op straat slapen. Ik weet niet meer wat ik moet doen, dus doe maar wat je wil. Dit is gewoon, ja. Dus toen heb ik echt gewoon letterlijk, op dat moment stond ik ook echt gewoon, ik had tranen in mijn ogen. Vond niet leuk meer. En precies 2 seconden daarna komt die ene Duitse vrouw die bij het busstation die lobby inlopen. Slaapt ze blijkbaar in dat hotel waar wij zeg maar toevallig naar binnen waren gelopen. En op dat moment denk ik echt zo van, hallo, jou ken ik. Dus, nou goed, wij gaan dus, ik zit even met haar te kletsen. En ik ben met haar aan het praten en op een gegeven moment vertel ik dus ook wat ik aan het doen ben. Of wat wij aan het doen zijn. En zij zegt ze van, weet je, ik vind het echt zo gaaf dat jullie dit aan het doen zijn. Dit is echt zo vet. En ja, dit is echt heel, ik vind het echt inspirerend. Maar ik zou mijn eigen kinderen dit nooit laten doen. dus toen hebben we, maar toen, en toen betaalden ze dus voor onze kamer om te overnachten. En toen hebben we daar dus in dat hotel kunnen slapen. En vanaf daaruit was het zeg maar steeds nog wel, elke keer als ik echt gewoon die stap zette van oké, God, u hebt de touwtjes in handen. U leidt ons maar waar we heen. En vanaf daar was het echt, DJ, maar die vriendin van mij, die zei het op een hele mooie manier. Van, het was echt alsof God ons op een date meenam vanaf toen af. Het was echt, hij had de touwtjes in handen en wij deden gewoon wat hij wou dat we deden.
En dat is het faith adventure. Het geloofsavontuur uit handen geven.
Ja.
En die to self.
Ja.
Wij gaan er zo meteen van zingen. Marlieke, bedankt. Ik denk dat een heleboel... Ja, de foto's, hè?
Ja. Dit was in de ochtend. Toen hadden we cake voor ontbijt. Dus dat was erg leuk.
Nou, het was geen vakantie. Het was echt trainen. En zoals klei in de hand van de pottenbakker. Dat was het ongeveer, hè? Gaan we zingen. Ik denk dat veel ouders zich herkennen in de woorden van die Duitse mevrouw. Tjoe, dat jullie dat zo doen. Mooi. Maar of ik het mijn kinderen had willen laten doen? En zo is het eigenlijk ook met die christenen die van meet af aan al het opzochten. Die heftige ervaringen. In de woestijn. Die christenen die het opzochten om alle zekerheden uit handen te geven en alles wat ze hadden te verkopen. Die hebben ook eigenlijk al heel snel ontdekt, dit is niet de weg voor iedereen. Dit is een weg voor sommigen. Maar minstens zo belangrijk is dat je het in je gewone leven gaat leren en gaat doen. En zulke mensen als Franciscus van Assisi en zulke mensen als die woestijnvaders en misschien ook zulke jongeren als die zeggen, ja, dat faith adventure, dat wil ik wel een keer zo radicaal aangaan, zijn eigenlijk meer de piketpalen in het landschap en de richtingwijzers die zeggen, en zo is de bedoeling dat wij allemaal in ons gewone leven naar God toe leren trekken. En men ging eigenlijk zeggen, die woestijn, is dat eigenlijk niet iets wat we allemaal meemaken? Omdat de kern van de zaak, dat de dingen niet gaan zoals jij wilt dat ze gaan, dat dat onze grondervaring is als mensen, die al begint als je heel klein bent, zodat je dan al wil krijsen van woede, en die nooit ophoudt, en die voor sommige mensen ook er veel heftiger uitziet dan voor anderen, maar die er niettemin voor ieder christen zo is, het gewone leven als de woestijn met gevaren, waarin dingen tegenzitten, waarin dingen je ontnomen worden. Wie kan zeggen dat hij het leven helemaal naar zijn hand zet? Daar gaat dit over. Dat je het leven niet naar je hand kunt zetten. Dat je plannen die je als jongere hebt soms helemaal niet zo uitkomen. Dat je vreselijke verliezen leidt in je leven. Dat je kinderen niet de weg gaan die jij wilt dat ze gaan. Dat je je baan kwijtraakt. Of een geliefde. En dan doet dat felle ik van ons zich gelden. Die strijd, de boosheid, de vertwijfeling, de frustratie. En dan is er dat lokkende perspectief. Mens, werp je nu toch in de armen van de Heer. En geef dat nou op, die felle drift dat je de dingen naar je hand wil zetten. Laat de zekerheden je dan uit handen slaan. En kruisig ze. Zet er een kruis doorheen. En zegt, Heer, de tranen staan me in de ogen. Hier ben ik. Nou moet u het doen. Loslaten. Dat felle ik kruisigen. En je gewonnen geven. Niet mijn wil, maar uw wil. En dan, dan belooft God dat hij er is. Dan belooft God vrede. Het allerkostbaarste. Waar snakt een mens nou eigenlijk naar in zijn leven? Als hij niet snakt naar vrede in het hart. En die vrede ligt veel dichterbij dan je weet. Want die vrede is de vrede van Christus. En dan moet ik nog op iets heel aparts attent maken. En dat is dat in Colossense niet alleen staat, sterf eraan af, maar dat er ook al staat, je bent al dood, die oude ik. Toen u gedoopt werd, bent u immers met Christus begraven. U bent immers gestorven. God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. U bent met Christus uit de dood opgewekt. Hoor je allemaal, het is al zover. U hebt de oude mens toch al uitgedaan. En u hebt de nieuwe toch al aangedaan. Want u bent toch gedoopt. Ja, ja, en hoezo? Nou, zegt Paulus, als je gedoopt bent, dan ben je één met Christus. En dan is die oude ik op Golgotha al om zeep geholpen. Voor God ben je al heel anders. Jouw leven is verborgen met Christus bij God. Wij zien het nog niet, maar Hij wel. God ziet ons al in die vernieuwing. God ziet ons kwaad al niet meer. Hij ziet dat felle ik al niet meer. Hij ziet jou in zijn liefde van genade en vergeving. In Christus omarmt Hij jou en zegt Hij: het is goed, mijn kind. De overwinning is al behaald. Die woestijn, die kom jij door. Want in Christus is je leven verborgen bij God. Vrede. Er is een hemelse vrede die in ons hart wil neerdalen. De vrede van de genade en de vergeving. De vrede van God die ons, terwijl wij nog spartelen, in zijn armen al sluit en zegt: ik laat je niet meer gaan. In Christus heb je de overwinning al behaald. Dat geeft moed om te blijven vechten tegen je oude ik en om te groeien in overgave. Overgave. Amen. Christian zal nu wat muziek spelen waarbij u de rust krijgt om een ogenblik zelf zich te bezinnen. En daarna zingen wij uit de eigen bundel lied 178. Vrede, zei u. Thank you. Wij zullen nu danken en voorbeden doen. En daarbij noem ik de namen van Hans en Ati Dullaert uit Best. Morgen hopen ze 25 jaar getrouwd te zijn. En de komende week willen ze dat met hun gezin ook vrolijk gaan vieren. Als u straks iets lekkers bij de koffie aantreft, denk dan even aan hen. Want dat hebt u aan Hans en Ati te danken. Zo willen zij ons bij hun feest betrekken. En daarom zullen wij op onze beurt ook hun namen noemen in ons gebed. En delen in hun blijdschap en samen met hen God danken. We zullen vanmorgen ook bidden voor de vluchtelingen in Nederland. Er zijn nu weer afgrijzelijke beelden van stromen mensen die Aleppo ontvluchten. Je weet niet hoe het moet. De problemen stapelen zich op. De Europese leiders zijn verdeeld. De bevolking in Nederland is verdeeld. En intussen gaat het door. En wordt er aan de basis ook hard gewerkt. Er zijn ook particulieren die zich inzetten. Die bijvoorbeeld taalles geven. En die kinderen van vluchtelingen ook opvangen. En zo zijn er ook scholen geïmproviseerd waar de kinderen van vluchtelingen dingen leren. Op een positieve manier bezig kunnen zijn. En daar gebeuren dan ook weer van die schrijnende dingen. Dat kinderen met blokken een ingestort huis bouwen. Laten wij bidden voor de vluchtelingen, de mensen die zich voor hen inzetten. En de autoriteiten met hun bovenmenselijke opdracht om in rechtvaardigheid en wijsheid en in menselijkheid deze problemen aan te vatten. Ik wil voorin gaan in gebed. Heere God, het grijpt ons aan en we weten er geen raad mee, omdat het zo ontzettend is wat er overal in de wereld gebeurt. In Syrië, in Eritrea, in Noord-Korea, op zoveel meer plaatsen. We hebben ook geen woorden. We roepen tot u. Heer, ontferm u. Wij bidden u voor de regeringen in Europa. Nu die voor zulke ontzaglijk moeilijke keuzes staan. En daarbij ook niet zij aan zij staan. En juist omdat er geen kant-en-klare oplossingen zijn. Omdat het probleem ons vermogen te boven gaat. Bidden we om wijsheid. Zodat menselijkheid en rechtvaardigheid en realisme gelijk op zullen gaan. Wij bidden u voor de vluchtelingen die in Nederland terecht zijn gekomen. En in het bijzonder voor al die mannen en vrouwen en kinderen die werkelijk het vege lijf hebben moeten redden. En die het er echt om te doen is om asiel te zoeken. Och Heer, wilt u zich over hen ontfermen. In hun getraumatiseerde leven. Wilt u zich over die kinderen ontfermen? En wilt u zegenen alles wat voor hen ondernomen wordt door de overheid en door particulieren? En als we daar onze eigen vrede en welstand naast leggen, dan bekennen we u dat we ons daar bijna beschaamd bij voelen. Dat dat ons ten deel valt. Ons wel. We beseffen wel steeds meer dat het een genade van u is. Dat wij het leven mogen leiden dat we leiden. En voor die genade willen we u diep eerbiedig danken. En zo staan we dan ook blij om Hans en Aty Dullaert en hun kinderen heen. En prijzen we u om de genade die u hun bewezen hebt. Wat bent u goed voor hen, dat ze dit prachtige jubileum mogen vieren. Dat u er was in de afgelopen tijd. Met uw zorg. Uw trouw. En dat als er woestijnmomenten waren, dat u ze daardoorheen hebt geleid. Zo bidden we u voor hen. Voor nu dat ze mooie dagen hebben met hun kinderen. En dat u ze op hun verdere weg door het leven voor elkaar wilt blijven bewaren. En hun gezin wilt zegenen. Wij bidden u voor elkaar als dingen niet gaan zoals we het zouden willen. O Heer, wat kan een mens het daarmee moeilijk hebben? Wat kan dat een radeloosheid met zich meebrengen? Een verdriet, woede, frustratie, verzet, wanhoop. En wat kost het ons een moeite om dat felle ik van ons los te laten en om ons toe te vertrouwen aan u en ons in uw armen te werpen en niet langer te spartelen. Wij bidden u voor diegenen onder ons die in dat gevecht volop verwikkeld zijn, die minder de vrede dan dat innerlijke conflict ervaren. Och Heer, wilt u ook hun schenken dat zij tot overgave aan u komen? Dat zij ertoe komen om de controle over hun leven uit handen te geven aan u. En wilt u ons allemaal door de kracht van uw geest helpen leven als gedoopte mensen, bereid om ons oude ik te doden. En wilt u dan de vrede van Christus over ons doen dalen? Wilt u met die machtige vrede het hart vervullen van uw kinderen die geteisterd zijn op hun weg door de woestijn? En wij danken u dat die vrede alle verstand te boven gaat en vast ligt in Christus onze Heer. En dat u ons ziet in hem, dat u ons ziet als al gestorven aan het kwaad en reeds opgestaan in de vernieuwing. En dat u ons leven veilig bergt in uw verborgenheid. En dat u al die hartstochten en alles wat daaruit voortkomt zo genadig en zo radicaal kwijtscheldt. Heer, doe ons leven in die gerustheid en uit die overwinning. En laat de dag aanbreken dat wat nu nog verborgen is, klaar en duidelijk tevoorschijn komt. En uw stralende heerlijkheid over ons allen en heel deze wereld zal lichten. Lichten in Jezus Christus. Amen. Wij zingen een korte geloofsbelijdenis. Lied 344 uit het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk. Hij is niet onbekend. En daarna wordt de collecte gehouden en dan komen ook de kinderen terug in de dienst.
Kan die even aan? Ja. We zouden nog vertellen wat het einde van de zin is voor deze week. Liefde is?
Doen wat Jezus zegt.
Liefde is doen wat Jezus zegt. Dank jullie wel. Wij gaan ons laatste lied zingen, Psalm 131. Zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.
Amen. Amen.